en dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters.
De Donderdagdate.
Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
De Donderdagdate.
Bij Kali Bassi, Zed Man Bassi, Groepje Bassi, Wagoskunan. De Donderdag Dead.
Oh, Welkom. Ik ben heel benieuwd wat voor avonturen we vanavond zullen beleven. Ja, we mogen weer.
Goedenavond.
Goedenavond, dit is de Donderdag Date. Onze vaste afspraak.
De Donderdag Date. Frank Buiten.
Wat fijn om je weer te zien trouwens. Hartstikke goed joh. Je hoorde Jarrow en de Love Boat Team. Klein beetje anders dan de tune van destijds van de tv-serie. Dit is dus de Donderdag Date met zometeen Jukkelen Zwaan. Hij gaat in op het gebruik van social media en je gezondheid. Psycholoog Jaap Landsee vertelt over het verband tussen hardnekkige slaapproblemen en je stemming of depressie. Richard de Let bespreekt meditatie en hij vindt dat je dat wel elke dag een keertje zou moeten doen. Yvonne Kort, zij laat weten hoe je het speeksel in je mond optimaal kunt houden om tandbederf tegen te gaan. En in het tweede uur ook holistisch arts Roy Martina geeft uitleg over het kwantumveld of kwantumwetenschap. En verder hoor je de headlines van het gezondheidsnieuws met Franca van Dalen van gezondheidsnet.nl. Verder hebben we veel goed muziek. Want ja, een date zonder muziek? Nah, dat kan niet. Hier is Ten CC en het heerlijke The Things We Do For Love. Het zijn er heel veel dingen.
Blijven Sie fit, gezond en schön. Hier is de Donderdag Date.
I don't listen to anything else.
And they play it at the gym.
Too many broken hearts have fallen in the river. Too many lonely souls have drifted out to sea. You lay your bets and then you pay the price. The things we do for love.
The things we do for love.
Communication is the problem to the answer. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up.
Agree to disagree, but disagree to part. When after all, it's just a compromise of the things we do for love.
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 Het aantal dingen dat we doen voor de liefde is volgens mij echt eindeloos. Want hoe ver gaan we niet om een beetje liefde te voelen en zo. Ja, we kijken ook op social media. Facebook is misschien wel een van de bronnen om toch uiteindelijk iets met contacten te doen. En Instagram en nog veel meer dan dat. TikTok, heel populair bij jongeren en de jeugd. Onder meer trouwens. Nou, hierover gaan we in gesprek met Jöklen Swaan. Je hoort hem heel vaak in dit programma als een van de vaste de mensen. De man achter de website healthylife.nl. Jöklen Swaan.
Dit is Jöklen Swaan.
Dit is hem. Hey Jöklen.
Klopt, dat ben ik. Hoi.
Hey, je microfoon klinkt echt heel slecht vanavond.
Oh, dat meen je niet.
Ja, hij klinkt alsof je heel erg overschreeuwt.
Oh jeetje. Ja, ik zit op mijn mobieltje vandaag.
Kan je misschien een beetje afstand houden met je mobieltje?
Dat is wel beter.
Nou, ietsje. Nou, praat maar gewoon door. Hey, maar social media. Je gaat vanavond het hebben over eigenlijk een beetje de link tussen het gebruik maken van social media en alle digitale dingen die op je afkomen en je gezondheid.
Klopt inderdaad. Ja, de aanleiding dat ik dit onderwerp wil aansnijden is toch een onderzoek die toch wel concludeerde van als we de hoeveelheid digitale prikkels inperken, daalt ons stressniveau enorm. Want ja, we zitten vandaag de dag toch met veel mensen die zijn verslaafd aan die prikkels. Hè. Dus ja, sommige mensen lopen de hele dag op hun mobiel te kijken. Sommige mensen, of eigenlijk de meeste mensen volgens onderzoek, pakken hun mobiel gemiddeld 90 keer beet op een dag. Nou, dat is natuurlijk best veel. En veel mensen checken doorlopend de e-mail. En sommige studenten blijken zelfs gewoon 9 uur per dag op hun telefoon door te brengen. Nou, dat is behoorlijk, hè?
Ja, dat kan je bijna niet evenaren.
Ja, en wat dacht je van dat heel veel mensen nemen hun smartphone ook mee naar het toilet.
In bed?
Zitten lekker tijdens het ontlasten. alles even, worden even bijgepraat op die manier, ook op social media. Maar het blijkt dus dat heel veel mobieltjes vol zitten met poepbacteriën. Nou, en wij weten nu dus waarom.
Ja.
Alleen, veel artsen zeggen toch van, ja, weet je wat het probleem is? Dat veel mensen zitten veel te lang op toilet en daardoor is er een enorme vloedgolf op het moment aan mensen die last hebben van aanbijen. Dus ja, of het verstandig is dat langer blijven zitten, dat is dus een tweede. En ja, je noemt al heel veel social media platformen, hè, en er komen ook steeds meer bij. Nou, je noemt al die TikTok, maar je hebt natuurlijk ook Telegram en Facebook en WhatsApp. Het worden er steeds meer. En het punt is, veel apps sturen tegenwoordig ook al notificaties. Dus we worden aan alle kanten gebombardeerd met prikkels. En op een gegeven moment, want dat is dus het punt, hè. Als jij aan het werk bent en er komt zo'n prikkel binnen, een notificatie, dan schijnt dat 20 minuten te duren voordat je weer op je oude niveau bent.
Dat is wel veel.
Dus je gaat toch even kijken, even besnuffelen en antwoorden en doen. En dan heb je een soort schuldgevoel. Dan denk je, oh, maar ik heb nu wat tijd verloren. Dat ga ik nu even inhalen. Gaan mensen vaak extra hard werken. En dat schijnt de hoeveelheid stress enorm te verhogen.
Oh, zo. Aangenaam wakker door het schuldgevoel.
Klopt. Ja. En het is ook natuurlijk een continu soort van multitasken. Maar dat multitasken, daar is ons brein helemaal niet voor gemaakt. Ik ging de supermarkt in en ik heb zo'n audioboek was gaan luisteren. En op een gegeven moment kom je de supermarkt uit. Ik denk, ik heb helemaal niet goed dat audioboek beluisterd. En ik heb ook iets verkeerds in mijn handen, wat ik helemaal niet wilde kopen. Dus dat zogenaamde multitasken, dat schijnt toch niet optimaal te zijn.
Je moet je aan het zo verdelen dat je echt aan allebei de aspecten evenveel aandacht besteedt.
Ja, het luisteren van een audioboek kan prima. Bijvoorbeeld als je aan het wandelen bent, of je zit in de auto, of je doet de afwas van die geroutineerde taken. Maar bij dingen waar je hoofd bij moet houden, dan gaat het vaak toch wat minder. Die prikkels zijn zo verslavend dat veel medewerkers van bedrijven gewoon door de week, of als ze vrij zijn, toch ook alweer hun mailbox blijven checken. Dus dat moet eigenlijk toch anders.
En kijken naar het nieuws, naar zo'n nieuwsappje van bijvoorbeeld NOS en zo.
Ja, nu.nl nieuws is ook weer een verslaving via het scherm. Hè. Apple en heel veel platformen hebben tegenwoordig ook screentime. Dan kun je dus in de gaten houden hoeveel uur je in de week achter zo'n scherm zit. En het punt is, het leuke van Apple is wel, je kunt die notificatie, die kun je dus zo instellen dat die het schermgebruik van de iPad en de Apple TV en de telefoon en de Mac computer bij elkaar optelt. En je zal schrikken, vaak is het meer dan je denkt. Dus ja, we zouden het eigenlijk anders moeten indelen. Hè? En een van de grote tips is toch wel om je mailbox maar een paar keer per dag te checken in plaats van om de 5 minuten. Daarmee bespaar je heel veel tijd, maar geef je ook meer rust aan het brein. Want hoe is dat voor jou in het gsm-gebruik?
Nou joh, dat valt...
De digitale prikkels?
Ik zit nu ook te kijken. Nee hoor. Nee, het valt volgens mij wel mee bij mij. Ik heb ook een aantal van die WhatsApp-groepen. Die heb ik op zacht gezet, want er is één groep van dit radiostation. Nou, dat is verklapt dat er een berichtje komt. Die staat gewoon op stil. Dan moet ik echt gaan kijken van, is er een berichtje op die groep gekomen? En ik heb dan ook wel een heleboel gemist. En bij Facebook zit ik wel vooral op allerlei nieuwsgroepen te kijken. Dus je hebt ook gewoon de mensen die zeggen van, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Maar je hebt ook een soort nieuws. Daar kijk ik wel. Dat vind ik wel erg interessant. Want dan krijg je echt de laatste gezondheidsberichtjes bijvoorbeeld binnen.
Ja, oké.
Dat is wel aantrekkelijk. En bij jou?
Ja, als ik eerlijk ben, ben ik toch ook wel slachtoffer van de moderne technologie. Ik vind het ook wel prachtig. Ik ben een informatiejunk, hè? Dus ik heb infobesitas en al die... Het is een snoepwinkel. Maar ik moet mezelf toch ook af en toe even tot de orde roepen en zeggen van nu even niet.
Het is gewoon een informatiebuikje.
Dat soort dingen. Dus wat ik dan doe bijvoorbeeld is echt eventjes een smartphone uit het zicht houden. Sowieso heb ik, dat weet je waarschijnlijk ook, meestal als ik met mensen ben, als ik bij jou op bezoek ben of zo, dan ga ik niet urenlang op mijn smartphone lopen kijken. Ik leg me altijd weg, want ik ben bij iemand op bezoek.
Ja, dat vind ik ook. Ja.
En ik probeer die notificaties ook tot het minimum te beperken. Wat je zegt, je hebt dan die WhatsApp groep uit. Maar je kan alle apps uitzetten. Je kan heel veel uitzetten. Soms zet ik gewoon die hele data uit. Hè? Wifi en data.
Op vliegtuig
komt er even helemaal niks meer binnen. Gewoon even rust.
Mm-hmm. Ja, zo'n pauze van die prikkels lijkt me ook heel erg goed. Dat je gewoon inlast van dit uur gewoon geen prikkels. Gewoon eventjes hè.
Ja, nou dat is sowieso. Een pauze is altijd goed. Onderzoekers hebben in studies gezien. Die hebben vastgesteld dat op het moment dat je echt even pauzeert. Al is het 5 minuten. Ben je daarna gewoon productiever. Ben je ook scherper, ben je weer helder. Dus dat is gewoon een soort reset. Hè? Een powernap is natuurlijk nog beter in die zin. En gewoon ook schermvrije tijd plannen. Weet je, zeg maar zondag niet. Of gewoon een weekje even niet. Of ga naar andere dingen doen. Hè, denk bijvoorbeeld aan mediteren of muziek maken. Of,
daar gaat Richard het over hebben straks.
Oh, kijk, naar huis kan goed, toch? Ja. Maar ook gewoon lekker in de natuur zijn of met andere mensen zijn. Want dat is het punt. Hè? Je denkt via de digitale wereld verbonden te zijn met anderen, maar het is toch digitaal. Want sommige mensen hebben wel 500 Facebook-vrienden, maar wie van die 500 vrienden komen jou helpen met verhuizen?
Nou, dat is een goeie.
Dus ik vind het belangrijk om te investeren in echte vriendschappen die in echt plaatsvinden, in plaats van alles digitaal.
Ja, dat vind ik ook.
De social media is, kijk, ze weten hè, dat als jij die berichtjes krijgt, hè, dat je dan dopamine aanmaakt. En je zet op Facebook, je krijgt likes. Ja. En het is één kwestie van dopamine. Mensen kunnen er helemaal in vastkomen te zitten. Mm-hmm. Ja, en om daar weer uit te komen, ja, dat is toch ook een kwestie van toch paal en perk stellen eraan. En streng zijn. Zeggen van, nu gewoon even niet, hè.
Ja.
Prima. Dus lekker gewoon andere dingen doen. Dat is het belangrijkste. Als je iets niet doet, dan is het altijd slim om dat te vervangen door iets wat gezonder is voor je.
Iets rustgevend, plantjes water geven of even gaan stofzuigen of wat dan ook.
Bijvoorbeeld, gewoon überhaupt niks doen is natuurlijk heel goed.
Oh, dat is zo lekker.
Vervangen door andere goede dingen.
Ja.
Maar ook voor puzzelen of kaartspelletjes. Of,
even iemand opbellen. Gewoon eventjes op die manier elkaar spreken. Contact leggen.
Ja, is dat ook weer een hele goede optie. Ja, daar ben ik helemaal niet eens hoor. Dus maar jij hebt toch in als je gaat sporten, dan heb je ook dus de telefoon niet bij je, toch?
Ik zet wel een muziekje op. Dus ik heb Bluetooth aan en dan zet ik iets via mijn telefoon op. Dus ja, dat speel ik af via de telefoon. Want die gebruik ik natuurlijk niet alleen voor die sociale media en nieuws. Maar ook voor afspelen van muziek of voor nog andere dingen. Welke andere dingen eigenlijk? Ja. Niet veel anders trouwens.
Je kunt ook bepalen van, ik meld je af voor een nieuwsbrief die je nooit leest. Of als je 40.000 nieuwspagina's volgt op Facebook. Ja, welke vind je echt interessant en welke wat minder. En ja, dat digiminderen, dat is wel iets. Dat kan het stressniveau in ons lichaam enorm doen dalen. Want wat blijkt nou, is dat al die prikkels overdag ons toch uit ons slaap houden. En je slaapt minder diep, je komt minder makkelijk in slaap. Die prikkels, die hebben naweeën. En daar staan we vaak niet bij stil. En die naweeën, dat wil je liever niet. Dus daarom is het verstandig. Probeer ook de laatste uur van de dag sowieso al niet achter een scherm te zitten. Maar ook gewoon overdag. Hè. Dus wat ik altijd doe, want ik schrijf natuurlijk heel veel voor mijn werk. Dan zeg ik nou even nu in de schrijftijd, gewoon even de mobiel uit. Ik zet hem gewoon uit. Want als je en ja, het is wel een beetje natuurlijk, sommige mensen willen snel antwoord via WhatsApp en noem maar op. Maar ja, als je al die ballen hoog moet houden,
dat kan
nooit. Dat krijg je stress weer. En is, die multitasking en wordt al het werk. Je raffelt het berichtje af en je artikel. Mm-hmm. Dan kan je beter zeggen van nee, ik ga even om 8 uur klaarzitten voor het berichtje via WhatsApp. En ik ga nu even schrijven aan dat artikel waar ik even mijn schouders onder wil zetten.
Nou ja, prima. Goed. Oké, dankjewel. Goed om op die manier je stressniveau dus laag te houden. En niet in die malle molen te komen. Van continu ook drang en behoefte hebben aan prikkels. Steeds maar weer die zucht naar prikkels.
Ja? Precies. Ja, het kan uiteindelijk toch leiden tot depressie. Zeker met die social media, wat allemaal natuurlijk waar een beeld wordt geschetst die niet realistisch is.
Ja, over depressie gaan we het zo hebben met Jaap, na jou.
Oké, Jaap Lonsee. Dat wordt in zo'n programma vandaag.
Nou, inderdaad. Meditatie komt straks. Zometeen eerst na jou, Jaap Lonsee, over de relatie tussen depressie en slaapproblemen.
Nou, kijk, nou, zie je, het hangt allemaal samen met elkaar. Dus precies. Mooi dat we het zo in uitzending kunnen samenvatten. Oké, Frank.
Bedankt, hè.
Nou, succes voor de rest en dan tot de volgende keer weer.
Zeker. Tot ziens.
Oké, hoi hoi.
Doeg. Nou, het komt allemaal goed, hè.
It will come in time, you just be patient. Everything that's yours will get to you. Just because some others get there early. Don't you worry, yours is coming too. You got to keep on doing what you know is right. Someday and it will be there. Everything you hope that it will be. You love it more 'cause you have worked and waited. When it's yours, you'll let the whole world see. You gotta keep on doing what you know is right.
You gotta keep on doing what you know is right. naar fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
Een aantal mensen die heeft last van een forse depressie of dysthymische stoornis, noemen ze dat ook wel. Dat betekent dat je langdurig heel weinig energie voelt. En bijna altijd hoor ik als ik patiënten spreek of jongeren die dat hebben, dat ze ook last hebben van slaapproblemen. En we gaan nu even in gesprek met Jaap Lancé, die doet onderzoek naar chronische slapeloosheid. Hij is van de UvA. Dag Jaap.
Hallo.
Nou, even een vraag daarover. Slapeloosheid is dus vaak een soort kenmerk dat voorkomt bij een aantal problemen. Denk aan dus vooral depressie. En dan denk ik, wat is nou de kip en wat is nou het ei? En wat zou je als eerste moeten aanpakken? Of heb jij daar ervaring mee of een kijk op?
Ja, er is de laatste tijd komt er meer onderzoek naar. Slapeloosheid is een kernsymptoom van een depressie. Dat staat zo ook zo in het klassificatieboek, de DSM. Maar de onderzoek laat ook steeds meer zien dat mensen die slapeloosheid hebben, of voldoen aan die criteria, dat die ook een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een depressie. Namelijk 2 maal zo'n grote kans. En daardoor zijn er best wel veel mensen die zijn gaan denken van, goh, is het misschien zo dat die slapeloosheid inderdaad toch een kernsymptoom is, of misschien ook een voorspeller van die depressie. Daar zijn er, ik en ook een paar andere mensen hebben daar onderzoek naar gedaan, of je als je slaap behandelt of dan de depressie ook opklaart. En de onderzoeken die daarna zijn gedaan, lijken daar echt wel op te wijzen, ja. En dat zou dan betekenen dat je met slaaptherapie eigenlijk een soort van andere stoornis zou kunnen verhelpen, weet ik niet, maar in ieder geval een heel stuk zou kunnen verminderen. Dus dat kan denk ik zeker. En de soort van aanwijzingen of de pijlen worden nou een beetje gericht op de remslaap. Dus wat je ziet is dat bij slapeloosheid, dat de remslaap, de slaap waarin de ogen snel bewegen, dus de rapid eye movement slaap, waar er veel gedroomd wordt, dat die vaak heel erg verstoord is. Gefragmenteerd, dus mensen vaak wakker worden, zeg maar. En het lijkt dat dat belangrijk is met de emotionele verwerking. Als je dus beter gaat slapen, wordt je emotionele verwerking ook weer beter. En dat zou dan misschien wel een soort van pad of een manier of een baan, zeg maar, kunnen zijn hoe die depressie dan ook weer zou kunnen opklaren. Dus dat is een hele, in ieder geval voor mij, hele aantrekkelijke verklaring. Praktisch gezien betekent dat we waarschijnlijk, als we slaaptherapie goed doen, dat we mensen ook blijer kunnen maken of in ieder geval minder somber. En het lijkt ook dat dat waarschijnlijk zo met angstsymptomen ook zou kunnen. Dat is overigens nog nooit onderzocht. Maar het is wel heel aannemelijk. Daarbij vind ik het zelf heel aantrekkelijk, omdat voor zeker mensen met een depressie het vaak aantrekkelijker is om aan hun slaap te werken dan aan hun depressie, omdat het minder bedreigend is als het ware.
Oké. Ja, plus als je slaap verbetert, dan word je wakker met meer energie en dan krijg je ook waarschijnlijk wat positievere gedachten over in het succes wat je hebt behaald. Hè. Kijk, als je slecht slaapt, denk ik dat een veel voorkomende gedachte is van, nou, ik kan ook niks en zelfs dat lukt me niet en ik heb helemaal geen energie om iets te doen vandaag. Dus, en als de slaap verbetert, dan buig je dat allemaal om. En die gedachten die ik net zeg, dat zijn natuurlijk veel van die gedachten die voorkomen als je een depressie hebt, doorlopend.
Ja. Nee, dus dat is wel leuk dat je het zegt, want ik noemde net een soort van mechanisme van de remslaap, maar dit is zeer waarschijnlijk een ander mechanisme. Dus dat je een soort van succeservaring hebt en dat dan zorgt voor andere cognities, en dat die andere cognities dan ook weer zorgen voor de kernsymptomen als somberheid of zin in dingen te doen, dat verandert. Ander ding wat ik nog steeds denk, wat misschien nog wel heel simpel een ander positief effect is van die slaaptherapie. Eerder heb ik uitgelegd over die slaaprestrictie, dus dat mensen korter in bed gaan liggen voor slaaptherapie. Als je korter in bed gaat liggen, betekent dat je meer tijd over hebt, dat je er eerder uit moet. Mm. En dat betekent waarschijnlijk dat je overdag meer dingen gaat doen. Mm. Dat zou mogelijk wel eens hetzelfde mechanisme kunnen zijn als de gedragsactivatie, die bij depressie een van de meest effectieve therapieën is. Dus mensen gaan overdag meer doen, krijgen daardoor meer sociale contacten en gaan via die weg de depressie uit. Mm-hmm. Eigenlijk zou ik zelf heel graag een onderzoek doen om deze. We hebben nu volgens mij 3 dingen op een rijtje. Om eens te kijken van welk mechanisme is het nou. Maar dat zijn hele ingewikkelde onderzoeken, omdat je dan eigenlijk mensen dag na dag moet volgen. Om te kijken van wat verandert er eerst en wat zorgt dan inderdaad voor een verandering in die somberheid of die plezier beleven.
En misschien is het wel alle 3 evenveel, hè? Dat je dat en dat de ene persoon misschien net het accent op de ene ligt en bij de andere op de andere kant.
Ja, nee, zeker. Dat is een heel waarschijnlijke uitkomst die van de ene kant interessant is, van de andere kant natuurlijk een beetje teleurstellend. Als onderzoeker is het leuk om te kijken van wat is nou het cruciale mechanisme. Maar ik kan me zo voorstellen dat het wel belangrijk is dat er in ieder geval iets in die slaapstructuur ook echt verandert. Zodat er dingen ook beter opgeslagen worden.
Ja, en kort samengevat, als je last hebt van een depressie, dan heb je zeer waarschijnlijk ook een slaapprobleem. Dan is het niet gek om dat probleem als eerste te laten aanpakken. Omdat daarmee, hoe het nou ook linksom om rechtsom, dan gaan dingen beter op zijn plaats vallen en het gaat daarna wat beter met je.
Ja, zeker. Dus je hebt ik denk rond de 80% van de mensen heeft inderdaad slaapprobleem erbij. Dus daar is het een goed idee voor. Je hebt ook mensen die juist heel veel slapen of dat er andere dingen zijn dan, nou, dat is niet het meest voor de hand liggende. En voor de rest, het enige ingewikkelde is, richtlijnen zeggen niet direct slaapbehandeling. Dus ik zou ook zeker, als je zeker een volledige depressie hebt, dan zou ik ook denken aan een gewoon depressieprotocol om dat te volgen. Omdat dat misschien nog wel, misschien nog wel effectiever is. Ik ben een slaaponderzoeker. Mm. Dus ik denk altijd dat het slaap is. Maar ik realiseer me ook dat ik best een beetje beroepsgedeformeerd ben. En dat ik denk dat het altijd slaap is. Goed, van de andere kant denk ik als we over 5 tot 10 jaar verder zijn met onderzoek, dat we mogelijk wel eerst altijd slaaptherapie aanbieden bij mensen met depressie. En dan pas verder gaan met de rest.
Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Want fase 1 van een therapie bij depressie, dat is natuurlijk inderdaad wat je net zegt, gedragsactivatie. Hè? Schrijf op wat je vroeger allemaal leuk vond om te doen. Maak er een lijstje van en ga dan af en toe iets van dat lijstje doen. Plan dat. En ook al verwacht je van tevoren, dat levert mij echt niks op, want ik vind helemaal niks meer leuk. Ja, toch doen, waardoor je in beweging komt en waardoor je uiteindelijk toch een beetje uit die negatieve spiraal kan komen.
Ja, en dat vind ik zo mooi van die slaaprestrictie. Dat werkt heel erg mooi op elkaar in. Dus ik kan me ook voorstellen dat we later in de tijd daar een soort van combinatieprotocol van gaan schrijven.
Ja, dat zou heel mooi zijn. Goed, nou ja, dankjewel voor de antwoord op deze vragen.
Ja, geen dank. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. Think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Wonderful World, maar ook een prachtige tekst, Louis Armstrong en Wonderful World. Heel bijzonder trouwens in het plaatje zijn die stereo-effecten. Dat ik heb nou een koptelefoon op, maar heel apart. Je hoort alleen muziek aan de ene kant en, nou, ik kan het niet beschrijven, maar zoiets. Je hoorde net dus Jaap Lancee, hij is klinisch psycholoog. Tenminste, hij studeerde klinische psychologie en heeft een specialisatie in nachtmerries. Zometeen hier bij de Donderdag Date, Richard de Let. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daar behaalde hij zijn doctoraal in 2007.
En nee, goed, daarna kwam een heleboel. Hij ging zich verdiepen in voeding en gezondheid, homeopathie, fytotherapie. Richtte Oersterk op. En in 2012 kwam toen zijn boek Oersterk op de markt. Met heel veel titels nog daarna. Oersterk, leven en zo. En Richard die pleit vanavond voor inplannen van meditatie. Je hoort het zo meteen. Je hoort zo meteen hoe dan en wat dan. En hoe kan je nou ja, zeg maar toch effectief mediteren met je mobiel. Niet, denk ik, in je hand. Oké, okay, eerst even dit. Dit is Vanity Six.
You'll be the only one having fun. Dit is Richard de Let.
Ja, en met Richard gaan we in op meditatie. Dat kan enorm goed zijn voor je gezondheid. En het kan je zodanig ontspannen dat het ook gunstig is voor je immuunsysteem. Dag Richard.
Dag Frank.
Hey. Ja, dat klopt, hè. En ja, ik ben altijd heel benieuwd, hoe kan je nou meditatie goed doen? Want ik kan me ook zo voorstellen dat er mensen zijn die er wat over piekeren en die denken, nou, dat doe ik ook alweer niet goed. Dat kan ik ook wel niet, omdat ze zo in hun denken zitten.
Ja, ik denk dat de kunst van meditatie is en ook eigenlijk de kunst van het integreren van leefstijladviezen is om heel klein te gaan starten. Dus ook al start je met een minuut. En heel veel mensen die denken bij meditatie dat je in een soort boeddha-houding moet gaan zitten. Maar in theorie kan je natuurlijk ook mediteren als je wandelt, als je afwast, als je in het openbaar vervoer stilstaat. Maar vaak is het natuurlijk wel praktisch als we zitten, als we onze ogen kunnen sluiten of als we ons kunnen richten bijvoorbeeld op de ademhaling. En wat je ziet is dat ademhaling ook een manier is om eigenlijk verbinding te maken met het parasympathisch zenuwstelsel, dat deel van het zenuwstelsel dat voor opbouw, voor herstel, maar ook voor genezing. En dat is eigenlijk op het niveau van ons immuunsysteem en het lichaam. Maar wat je ziet in de hersenen is dat we een veel betere doorbloeding krijgen van zowel de linker als de rechter hersenhelft.
Dus eventuele stagnaties die daar kunnen zijn, dat een bepaald deel van de hersenen niet voldoende wordt voorzien van voedingsstoffen, die worden opgeheven.
Ja, ik denk dat het nog veel breder is. Uiteindelijk wat mooi is, onze linker hersenhelft, als je dat eigenlijk dus echt zo zwart-wit scheidt links-rechts, hangt heel erg samen met het gevoel van afgescheidenheid, met het ervaren van chronische stress. Veel experts en boeken zeggen ook wel, daar zetelt het ego. Dus eigenlijk ik eerst en dan pas de rest. En ook eigenlijk dus het gevoel wat we maatschappelijk heel veel zien van dat je vooral ziet datgene wat er niet is, hè, wat er ontbreekt. En ook als je dat vertaalt naar de materiële wereld buiten je. Ik wil meer of ik wil meer spullen of er ontbreekt. Ik wil nog een grotere auto of ik wil nog een groter huis of ik wil nog een duurder horloge. En rechter hersenhelft gaat heel erg over verbondenheid, heel erg over flow, ook over eenheidsbewustzijn heet dat. Dus het gevoel en eigenlijk het ervaren dat alles er al is. En dat veel meer dus je waarde gaat hechten aan sociale verbinding, aan een belangrijke waarde als liefde, maar dat je ook veel meer compleetheid ervaart. Ik denk dat de moderne mens door chronische stress als een hond achter zijn eigen staart aanrent, dus eigenlijk overleeft in in de linker hersenhelft. Het is alsof je alleen maar naar de sportschool gaat en je linker biceps traint. Dan heb je daar een enorm grote spierbal en je rechterarm bungelt er dan slapjes bij. En dat heel veel mensen het gevoel missen. Dus de rust, de innerlijke rust en de energie dat alles er is. En dat ze voldoening ervaren nu op het moment in iedere cel in hun lichaam. En dat ze vanuit die rust eigenlijk in actie kunnen komen en datgene kunnen gaan doen wat ze echt belangrijk vinden. Nee, de meeste mensen ervaren onrust, ervaren chronische stress, dat er iets ontbreekt. Een gejaagd, onrustig, innerlijk gevoel wat ze continu eigenlijk actief houdt. En ook eigenlijk in die linker hersenhelft, waardoor die doorbloeding links-rechts niet optimaal is.
Wat ze soms proberen te onderdrukken misschien, hè, met alcohol of wat dan ook voor middelen.
Klopt, ja. Vaak zie je dat mensen dingen gaan verdoven met alcohol, met geraffineerde koolhydraten, met zak chips, met koffie, met seks, ook met schermpjes. Dus heel veel op social media of op de computer of met spelletjes, wat je nu ook bijvoorbeeld heel veel bij kinderen ziet. Het zijn allemaal kortdurende dopamine shotjes, maar echt werkelijk geluk. Hangt natuurlijk vooral samen met endorfine. Je ziet dat met meditatie je ook ervoor kunt zorgen dat het endorfine niveau echt veel hoger is. En dat is eigenlijk dus de Boeddha die je ziet zitten, die heeft niets buiten zich nodig om gelukkig te zijn of om gelukkig te worden. Er hoeft niks opgevuld te worden, omdat hij het op dat moment innerlijk ervaart. Ja. En dat is de uitdaging van de moderne mens, om in ons leven wat te vertragen. En daarmee dus ervoor te zorgen dat er een betere balans komt in ons zenuwstelsel tussen sympathicus en parasympathicus. En daarmee ook bijvoorbeeld dus de afweerimmuniteit. En automatisch ook een betere balans komt in de doorbloeding van de linker en rechter hersenhelft. Breder dan voedingsstoffen. Maar dat we daarmee ook werkelijk veel meer ervaren innerlijke rust in ons hoofd. Energie in ons lijf en daarmee voldoening in ons leven.
Ja, ik begrijp het. En nog even terug, hoe doe je het optimaal? Je noemde net in het begin dat je dus kan letten op je ademhaling. Ik denk dat die vanuit je buik moet komen en een minuut is al genoeg, zei je. Heb je nog wat andere goede tips om de meditatie op een goede manier uit te voeren?
Ja, ik denk dat het heel prettig is, wat ik zelf ook doe, dat je het inplant in je agenda. Mensen zijn trouw aan hun agenda, dus plan 's morgens een minuutje in of 5 minuutjes in of 10 minuten, net zolang je wilt, omdat het al een stok achter de deur is. Hè, dan heb je het al vormgegeven als je het opschrijft of als je het in je agenda zet. Maar doe een minuutje, doe 5 minuten, doe 10 minuten. En gebruik daar bijvoorbeeld ook bepaalde apps voor. Meditation Moments is een gratis app. Headspace is een gratis app. Ook bijvoorbeeld een app als Calm met een C is een gratis app. Ook als je op YouTube natuurlijk meditatie typt, dan vind je allemaal gratis meditaties. Die kan je ook gebruiken als anker. Dat zijn vaak ook dan al stemmen. Dan word je al begeleid of een muziekje. En dan gewoon een kwestie van overgave. Ga zitten een minuutje, 5 of 10 minuutjes. Doe je ogen dicht. Luister naar zo'n app of op YouTube naar zo'n video die je aanklikt.
Ja.
En dan is gewoon een kwestie van volg je ademhaling of wees je bewust van je gedachtes. En zie ze als wolken aan de horizon. Dus niets is blijvend. Hè, alles wijd weer gewoon door en over. Maar gewoon een kwestie van 's morgens vroeg je al bewust worden van de ruimte tussen stimulus en respons, tussen een gedachte en je reactie erop. En dat geeft je enorm veel innerlijke vrijheid en controle en grip gedurende een dag, omdat je eigenlijk veel meer de waarnemer wordt van de gedachten en de impulsen die je hebt. En als je bewust wordt van de ruimte tussen dus de stimulus en dus je respons, wat bij veel mensen reflexmatig is. Maar als je je bewust wordt dat je een keuze hebt om anders te reageren, om niet te reageren, om te reageren volgens je kernwaarden. Ja. En niet vanuit je instinct, hè, vanuit irritatie of vanuit angst of vanuit verdriet. Dan ervaar je veel meer leiding over je dag.
Ja, ik kan me helemaal goed voorstellen. Prima dat je dat zo zegt. En ik denk dat iedereen die kunst eigenlijk wel kan leren of beheersen.
Absoluut, gewoon een kwestie van doen.
Precies, ja, oefenen en doen. Ja, ervaren. Hey, Richard, thanks. Dankjewel.
Graag gedaan, Frank.
Instead of
meditatie betekent doe het nice and slow. Dat was zijn advies ook na Richard van Michelle Freeman. Ik ken er ook niet, maar komt wel leuk, hè? Disco Radio Action. Zeker. Maar dit is even heel wat anders. Even 1 minuut nog. Zo meteen het nieuws als je dit hoort op de radio. En anders U2 van de podcast. Tot zo.
Gaat zo verder.